1 Korinthe 3 vanaf vers 18. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die wordt het dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe, het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Zij zijn alle uwe, doch gij zijt van Christus en Christus is Gods. En dat is inderdaad de afsluiting van de inleiding tot deze brief. Dat hoef ik niet te bedenken en het berust ook niet op een vooroordeel of op de een of andere commentator die dat nu eenmaal zo gezegd heeft, want zo steekt het niet in elkaar. Die structuur namelijk van dit schriftgedeelte bewijst zichzelf, want met de woorden hier aan het eind van 1 Korinthe 3 is de apostel weer gewoon terug in 1 Korinthe 1, waar hij sprak over de wijsheid Gods. En waar ook stond in vers 19 van 1 Korinthe 1, er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken, enzovoorts. Dat wil zeggen dat de apostel nu hier aan het eind van hoofdstuk 3 weer schriftplaatsen citeert uit het Oude Testament met diezelfde strekking. De strekking namelijk dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is bij God. En andersom, dat wat voor de wereld dwaasheid lijkt, dat is de wijsheid Gods. Want daar komt het op neer. Daarmee is het verhaal gesloten. Eigenlijk is dat een soort manier van redeneren zoals we die eigenlijk kennen van de apostel Johannes. Alleen die doet er geen 3 hoofdstukken over om weer bij het begin terug te zijn. Maar die kan het soms in 3 versen en soms nog korter. Die maakt hele kleine kringetjes, denk ik altijd. Maar Paulus doet het wat groter. Maar niettemin, waar het maar nu maar om gaat, is dat dit hoofdstuk daarmee, of deze gedachtegang hier, voltooid is. En u zult gemerkt hebben dat in dit schriftgedeelte tot en met hoofdstuk 3 weliswaar gesproken werd over de vleeselijkheid van deze Korintiërs, mede naar aanleiding van de uitspraken in 1 vers 11 al natuurlijk, of 1 vers 10 eigenlijk, waar de apostel later er nog even op terugkomt. Maar hij beschrijft niet werkelijk wat de oorzaak is van deze verdeeldheid zo precies. En bovendien, hij vertelt ook niet hoe het dan wel zou moeten en wat men eraan zou moeten doen om deze verdeeldheid, deze scheuringen zoals ze genoemd worden, om deze scheuren te voorkomen, dan wel ze eventueel te herstellen. Dat komt namelijk pas vanaf hoofdstuk 4. En eigenlijk de rest van de brief uit tot en met hoofdstuk 14. 15 is een beetje apart, want 15 is weer zo'n omhooglopend gedeelte, zou ik moeten zeggen. Maar daar hebben we het nou nog niet even over. Kortom, wat ik maar zeggen wil, is dat wij deze brief kennen, beide Korinthebrieven trouwens, kennen wij als brieven met zeer praktische uiteenzettingen. En ik moet eigenlijk zeggen, uiteenzettingen die rechtstreeks verband houden met de aardse omstandigheden eigenlijk van de gelovigen. Maar daarover vinden wij in deze 3 hoofdstukken eigenlijk niks. Dat wil zeggen, er wordt wel vermeld dat er het een en ander niet in orde is, maar daar blijft het dan ook bij. Want wat de apostel in deze 3 hoofdstukken uiteenzet, is inderdaad dat wij als geestelijke mensen door het leven zouden gaan. Niet als natuurlijken of zielijken, zoals de term feitelijk luidde aan het einde van hoofdstuk 2, maar als geestelijken. En hij zegt dan ook dat wij de geest van God hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Was 2 vers 12. En in dat verband zegt hij dan ook nog dat de dingen die God ons geschonken heeft, dat de dingen zijn die waarover in ieder geval gesproken werd in het Oude Testament. En let u vooral op mijn formulering. Ik zei niet dat ze in het Oude Testament geopenbaard waren, want het is nu pas gebeurd, zei de apostel Paulus. In een andere brief overigens. Maar ik zei wel dat er in het Oude Testament over gesproken wordt. En dat is niet hetzelfde. Maar ik zeg het wel met grote nadruk. Het zijn dingen die geen oog heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en niet in het hart des mensen zijn opgeklommen. Maar het zijn die dingen die dus in Jesaja 64 dan in ieder geval al genoemd waren. Het zijn die dingen die God ons nu inderdaad geopenbaard heeft door zijn geest. 1 Korinthe 2 vers 10. en waar het daarbij bovendien om gaat, is niet alleen dat wij die geest hebben ontvangen opdat wij deze dingen zouden leren verstaan en opdat wij dus de wijsheid God zouden ontvangen in plaats van de wijsheid van de wereld, maar waar het in bijzonder ook om gaat is dat wij die geest Gods hebben ontvangen en daarom moet de gelovige in het bijzonder, maar ook de gemeente in het algemeen, beschouwd worden als tempel Gods. De geest Gods woont immers in ons. Met als conclusie dat we dus tempel zijn, een huis Gods, God woont in ons. En de andere conclusie was, dan hebben wij inderdaad deel aan die dingen, aan die diepten Gods, aan de dingen die God had voorgenomen in zichzelf en hoe het allemaal maar heten mag. Niet alleen hier, maar ook in het bijzonder natuurlijk in de Efezebrief. De gemeente dus inderdaad als tempel Gods, omdat de geest daarin woont. En wat ik in de korte inleiding zojuist zei, dat is precies waar het over gaat. Namelijk, de gemeente is tempel Gods en dus een geestelijke woonstede Gods. Of hoe je dat maar zegt met de termen van de Efezebrief ligt natuurlijk zeer voor de hand. En anders de termen van de apostel Petrus die er ook nogal wat van kon. Waar het om gaat is dat wij dus een bouwwerk zijn of zoiets waarin God woont. En de gedachte is dat het werk Gods in onze dagen niet anders is dan de bouw van deze tempel. En tegen die achtergrond moet dus de rest van de brief gelezen worden. En als u dat zo snel niet volgt dat het zo zou moeten, zeg ik nou, de inleiding van de brief spreekt over dat de gemeente tempel Gods is, gebouwd op de wijsheid Gods en niet op de wijsheid van de mens. Of moet je zeggen, gebouwd door de wijsheid Gods en niet door de dwaasheid van de mens. Maar je kunt het nog andersom zeggen, gebouwd door de dwaasheid Gods en niet door de wijsheid van de mens. Zodat je maar weer ziet, dat ook al gebruik je volstrekt tegengestelde woorden, er verandert niks mee. Dat vind ik altijd leuk voor de taalkundigen onder u, om alles eens lekker door elkaar te gooien. He? Je ziet maar dat je die uitspraken dus in hun verband moet interpreteren, en anders komt er toch niks van terecht. Maar waar het dus om gaat, is dat de gemeente een tempel Gods is, een huis Gods, wat nu gebouwd wordt, want dat heeft de apostel hier ook uiteengezet, namelijk op het fundament hetgeen gelegd is. Op twee verschillende manieren, want Christus zelf is het fundament en is gelegd, om zo te zeggen, is als fundament gegeven. En op de andere manier, namelijk de boodschap van dit fundament is gepredikt geworden, in het bijzonder door de apostel Paulus, niet omdat hij per definitie fundamentlegger is of was, maar omdat hij nou eenmaal in Korinthe de fundamentlegger was. Dat begrijpt u toch hopelijk ook, hè? Hij heeft in Korinthe het fundament gelegd. Maar het heet ook het fundament der apostelen en profeten. Dat is niet de term hier, maar zelfs in de Efezebrief, want daar blijft dan nog precies dezelfde waarheid uiteraard. Het fundament wat Paulus gelegd heeft, was niet specifiek van hem. Al heeft hij het gelegd bij de Korintiërs, omdat hij daar de eerste was die het evangelie predikte. En omdat die gemeente ter plekke ontstaan is op grond van zijn evangelisatiearbeid, zijn bediening heet zoiets. Maar het heet het fundament der apostelen en profeten. Apostelen die profeten zijn, maar goed, het fundament der apostelen in elk geval. En dat is maar waar het om gaat. Dat fundament is dus gelegd toen de Heer Jezus stierf en opstond. Sindsdien is hij het fundament. En meer praktisch, het fundament is gelegd doordat deze boodschap omtrent de gestorven en opgewekte Christus ook inderdaad gepredikt geworden is. Alleen het blijkt dat deze Korintiërs volgens 1 Korinthe 2 nauwelijks op de hoogte waren van de consequenties van de opstanding van Christus. Maar dat is nou net waar het om gaat. De opgewekte Christus is namelijk het fundament uit Jesaja 28. Het fundament uit Jesaja 28. Weet u wel, de kostelijke steen, de beproefde steen, die steen die vast gefundeerd is, zoals later aangehaald in de evangelie door de Heer Jezus zelf, door de apostel Paulus in Romeinen, hier in Korinthe, zonder specifieke verwijzing naar Jesaja 28, maar het hoeft er ook niet bij, uiteraard. En daarna krijgen we datzelfde nog eens een keer in Efeze en in 1 Petrus, en ik vergeet waarschijnlijk nog enige schriftplaatsen nu, want het wordt zo vaak genoemd, hè? De opstanding van Christus, waardoor hij inderdaad dat fundament is, de fundering, opstekend vanuit, als het ware, onder de aarde, vanuit het dodenrijk. Dat is zoals elk fundament, hè. Elk huis vindt zijn basis in het dodenrijk, zo hoort het ook. En als het daaruit komt, dan is dat het fundament. Daarop, dus de vloer, de basis, het fundament, of het is het beginsel, kan ook, waarop gebouwd zal worden. Dat is niet eens specifiek Paulinisch, uiteraard. Het is heel de prediking van het evangelie. Zelfs waar dat evangelie in het Oude Testament tevoren al gepredikt werd aan bijvoorbeeld Abraham enzovoorts. Maar daar ga ik nou niet op in. Nee, er staat in Galaten dat het Abraham tevoren het evangelie gepredikt is. En in Romeinen staat dat het tevoren beloofd was. En al dat soort uitspraken meer lijkt me duidelijk genoeg. Maar op dat fundament zou gebouwd moeten worden. Men zou alleen niet bouwen met hout, hooi en strooi, maar met goud, zilver, kostelijke stenen. En hoewel sommigen vandaag het verschil helemaal niet merken en in de praktijk de voorkeur geven aan kwantiteit boven kwaliteit en dus de voorkeur geven aan volume in plaats van het kostbare, weet u wel. Dus waar dus velen de voorkeur geven aan hout, hooi en stro boven goud, zilver en kostelijke stenen, kan dat allemaal wel zo wezen. Maar het hele punt is dat na menselijke redenering dat hout, hooi en stro wellicht zeer goed voldoet. Maar de apostel zegt dat het voor God in ieder geval niet voldoet, omdat uiteindelijk toch de hele zaak in de brand gaat. Om het dan maar eens populair te zeggen, dan kan iedereen dat begrijpen, weet u wel. Want eens iegelijk een werk zal beproefd worden, dat begrijpt niet iedereen. Maar als je zegt, de brand gaat erin, dat begrijpt iedereen, hè. En dat is maar waar het om gaat. Dat is wat zal gebeuren. Met andere woorden, wij kunnen wel proberen wat bij te dragen aan gemeentelijke opbouw en dat soort dingen meer. Daar kunnen wij trouwens ook cursussen in volgen tegenwoordig voor een aanzienlijk bedrag. Maar niet bij mij, overigens. Maar dat kan tegenwoordig allemaal. Maar u bent gewaarschuwd, hout, hooi en stro is heel aardig, bouwt lekker snel, weegt ook weinig. Het is niet zo hard werken, wellicht, maar levert gewoon niks op. Is niet van enige waarde. Met de term uit Colossense, het gaat daarover precies hetzelfde, overigens. Colossense 2. Maar goed. Maar men zou wel degelijk bouwen, maar dan met kostbare materialen. Deze dingen die nou eenmaal uitbeelding zijn van eeuwige dingen. Hè? Goud, zilver en kostelijke stenen. Daarmee zou gebouwd worden. Daarmee bouwt de Heer bovendien. Want het is nog één ding dat wij aan die tempel zouden bouwen. Het heeft geen enkele zin om als wij het huis bouwen. Want hoe staat het ook alweer in de schrift? Indien God zelf het huis niet bouwt, te vergeefs. De werklui, broeder. Wat is dat voor een alternatieve vertaling? doet er niet toe. Te vergeefs sloegen de bouwlieden, hebben ze mij verteld. Maar dat is misschien ook uit de catechismus, weet je veel. Dat weet ik ook niet, hoor. Want ik weet niet zo gauw waar die schrift plaatsgevonden wordt. Maar de uitspraak lijkt me duidelijk genoeg. Hij is trouwens bekend. Dat mag ik wel zeggen, want als ik hem ken, terwijl ik niet eens weet waar ik hem ooit ongeveer in de Bijbel gelezen heb, dan moet hij buiten de Bijbel om ook bekend zijn. Indien God zelf of indien de Heer het huis niet bouwt, er is een concordantie in de zaal, dus hij komt zo. Indien de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs vroegen of arbeiden, dat is hetzelfde, de werklieden. Heb jij hem? Psalm 127, vers 1. Verstond ik. Zie, staat nog in de Bijbel ook. Heel, heel goed. Zonder computer, zuster. Heel goed.
Ja, dat moet ik bijhouden.
Oh. Nou goed. Maar het lijkt me een duidelijke uitspraak, hè. De Heer zelf zou bouwen. Dat wil zeggen, wat wij ook doen, hoe wij ook zwoegen, dat heeft weinig zin. En u weet, als men met stro bezig is, is het meestal in slavernij. Vooral als het gaat om stro als bouwmateriaal. En het verschil tussen stro en tichelstenen is in de praktijk ook niet zo groot. Maar goed. En of men dat heeft uitgevonden in Babel of in Egypte, dat maakt ook weinig uit. Want degenen die het geconserveerd hebben, die bouwwijze, dat zijn inderdaad de Joden geweest onder de wet. En daarna eventueel christenen onder de wet, uiteraard. Christelijk is het niet. Maar, hè? Nee, zeker niet. Absoluut niet. Christelijk is bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. Maar dan is ook de Heer het die het bouwt. Dat sluit trouwens aan bij 2 Korinthe 3, waar gezegd wordt dat wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in iedere weg dragen hetgeen door het lichaam. En dan Wat er dan nog wel meer staat, want het is twijfelachtig. Maar hetgeen door het lichaam geschied is. Maar de vraag is wie het doet. En uiteindelijk is het uiteraard de Heer die het door ons heen doet. En daarvoor zouden wij loon ontvangen. Dat is de bedoeling. Maar hoe dat ook zij, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, dan waren het goud, zilver, kostelijke stenen. Het zij kwaad, dan was het hout, hooi en stro. En dat ik het er nu achteraan zeg, is om nog even duidelijk te vertellen tegelijkertijd dat het zij goed, het zij kwaad niet noodzakelijk van doen heeft met zonde of gerechtigheid. Want kwaad is weliswaar synoniem met zonde. Zonde is kwaad, maar kwaad is nog geen zonde. En gerechtigheid is goed. Maar goed is nog geen gerechtigheid. Ik bedoel, dat zijn begrippen die wel met elkaar te maken hebben, maar ze zijn zeker niet identiek. Want in dit verband, in het verband van 2 Korinthe 5, is het natuurlijk zo dat goed staat voor goud, zilver en kostelijke stenen, zoals in 1 Korinthe 3 uiteengezet, en kwaad staat voor hout, hooi en stro. Mensenwerk. En of je het dan als zonde moet beschouwen, ja, dat kan. Kan heel goed. Hoeft niet noodzakelijk. Maar goed. Maar de gedachte was dus die van 3 vers 16 van 1 Korinthe. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Vorige keer heb ik gevraagd, hoe zouden ze dat moeten weten? En het antwoord is natuurlijk heel simpel. De gedachte is namelijk dat de gelovige van vandaag deel heeft gekregen aan Christus. En die is de tempel Gods. De gedachtegang komt trouwens overeen met dit schriftgedeelte. Namelijk, wij worden gebouwd op het fundament. En het fundament was het fundament van de tempel. Zo kun je het ook zeggen. En daarom hebben we deel aan die tempel. Dus dat de gemeente Gods tempel is, is zelfs ook een waarheid die ontleend is aan het Oude Testament. Namelijk, het is ontleend in de eerste plaats aan de uitspraken over Christus zelf als de tempel, dan wel tabernakel Gods. En in de tweede plaats ontleend aan Israël als tempel, dan wel tabernakel Gods. Beide dingen worden gewoon in het Oude Testament gevonden. En ze krijgen inderdaad uitdrukkelijk een nieuwtestamentische toepassing. Misschien het duidelijkst in Efeze, maar ik zou niet weten waarom Efeze duidelijker zou zijn dan 1 Korinthe 3. Dus we blijven maar gewoon bij 1 Korinthe 3. De bedoeling is dus dat men inderdaad als gelovige zich bewust zou zijn deel te hebben aan deze tempel. En eventueel, dat is de andere manier om hetzelfde naar voren te brengen, dat we ons bewust zijn dat wij officieel bouwers zijn van deze tempel. Nou weet ik wel dat de gemiddelde Nederland, nou ja, hoe moet je dat zeggen? Ik zou iets lelijks gaan zeggen, maar het is helemaal niet lelijk bedoeld, realiseer ik me dus. Maar goed, ik had willen zeggen, de gemiddelde HBS'er die denkt dat er verschil is tussen de bouwsteen zelf en de metselaar. En natuurlijk is daar verschil. Het is eigenlijk het verschil van de ambachtsschool, denk ik dan, want die bestaat niet meer, hè, kun je zeggen. Maar overdrachtelijk maakt het natuurlijk niks uit. De steen draagt bij aan de bouw van de tempel. De metselaar ook. En of je nou de steen noemt of de metselaar. Als er geen metselaar is, dan is er geen steen. En als er geen steen is, is er geen metselaar. Ik bedoel, dat is gewoon hetzelfde. Hè? Dus of je nou een steen bent van het bouwwerk, of je draagt bij aan de bouw van het bouwwerk, dat is in de praktijk hetzelfde. Een steen draagt trouwens bij aan de bouw van het bouwwerk. Er zijn verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. En hier gaat het om beide dingen tegelijkertijd, hè, zoals ze hier naar voren gebracht worden. De gedachte is namelijk dat wij bijdragen zouden in ons leven, in onze levenswandel, in onze praktische dienst, want daar gaat het altijd over. In onze praktische dienst zouden bijdragen aan dit werk Gods in onze dagen, of dat wij in onze praktische dienst zouden bijdragen aan de praktische dienst van Christus zelf in onze dagen. En die dienst bestaat uit de bouw van de tempel. En voor Christus zelf geldt het ook. Hij is de eerste steen van het bouwwerk, eenmaal gelegd, om zo te zeggen. En wij zijn lang niet de eerste steen van het bouwwerk, maar het doet er weinig toe. Het gaat erom dat we inderdaad aan hetzelfde deel hebben. Ik zeg altijd, als je bezig wil zijn in het werk des Heren, moet je eerst weten wat het werk des Heren is, anders kun je er geen deel aan hebben. Het werk des Heren is de bouw van deze geestelijke tempel. Of in wat eenvoudiger termen, meer direct, maar daarom minder begrepen, het is de opbouw van de gemeente. Maar ja, sommigen hebben daar zulke vreemde gedachten bij, omdat ze er een cursus in gevolgd hebben. Begrijp je wel? Dus dat kost een boel geld en dan weet je het helemaal niet meer. Zo gaat het dan vaak. Het hoeft niet noodzakelijk. Maar Nou goed, daar ben ik nogal eens een paar keer tegen opgelopen, tegen deze merkwaardige gang van zaken. Het punt is, God bouwt de gemeente. En dat wil zeggen, hij bouwt dat volk waarin hij zelf zou wonen. Het volk uit de heidenen voor zijn naam. En als ik het zo zeg, en u bent niet erg bijbelvast, dan denkt u dat ik het over Israël heb. Want dat is net zo goed, een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat was het in het verleden, dat zal het in de toekomst zijn. Maar ik refereer aan de woorden van de schrift van Jacobus in Handelingen 15, die daar gewoon zegt, God verzamelt zich eerst een gemeente of een volk uit de heidenen voor zijn naam, en dat daar niet onder verstaan moet worden. Israël, dat blijkt alleen uit het feit dat er nog wat achter staat. En dat blijkt uit het eerste. Dat blijkt uit eerst en daarna. Die uitspraken kennen u toch, hè? Uit Handelingen 15. Gemeentelijke waarheid in Handelingen 15 bij monden van Jacobus. Dat wist wat anders. Diezelfde die die brief schreef. Hè? Onthoud u dat, alstublieft. U krijgt nou even de tijd om het op te schrijven. Voor zover nodig. Dat is heel belangrijk. Jacobus, die gemeentelijke waarheid openbaart. In Handelingen 15, waarin zegt, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En zoals ze zegt, dat had best Israël kunnen zijn, want het is een volk uit de heidenen voor zijn naam. Als u me de tijd geeft, dan geef ik de volgende keer 50 schriftplaatsen in de Bijbel waar er staat dat Israël een volk uit de heidenen is. Door God verzameld uit de heidenen voor zichzelf. Toch? Maar daar in Handelingen 15 zegt de apostel Jacobus, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Oud Testament. Daarna zal ik wederkeren. Eerst en daarna. Hè? Eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna, zei de Heer, zal ik wederkeren onder vervallen hut van David. Niet de troon van het koninkrijk Gods, maar de troon van het koninkrijk van David. Israël dus. Zal ik tweede keer in de vervallen hut van David weder oprichten, wat daarvan verbroken is, weder opbouwen. En we hebben gezegd, wel zijn God bouwt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En pas daarna bouwt hij zich net zo goed een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar dat onder leiding van Juda, het Joodse volk. Met de Heer Jezus als de erfgenaam van Juda en dus het erfgenaam van David. Dat is in de toekomst. Wat nou even nog een keer voor de oefening, voor de herhaling. Wat is het verschil dan tussen die beide volken uit de heidenen voor zijn naam?
Positie.
Hé?
Positie.
Ja? Ja, ik hoor meerdere goede antwoorden bij nader inzien. Maar de essentie van het verhaal is natuurlijk het hemels en aardse. Dat is het verschil. Maar dat wordt daar niet genoemd. Hetgeen trouwens niet wil zeggen dat het niet bekend is. Dat mag je daar in ieder geval niet uit concluderen. Het zou best kunnen hoor. Maar dat mag je daar niet uit concluderen. Het verschil wordt gewoon niet gemaakt. Het verschil is daar een volk in het algemeen uit de heidenen. En daarna een volk uit de heidenen. Al staat het niet expliciet daar zo. Maar daarna een volk uit de heidenen. Met aan het hoofd David, dan wel de zoon van David. En dus een aards koninkrijk. Dat is de gedachte. En als het tweede volk een aards koninkrijk is onder leiding van Israël, wat is dan het eerste volk? Dan kun je natuurlijk zeggen, dat weten wij niet. Dat kan, want het staat er niet bij. Maar het ligt toch voor de hand om te besluiten dat het eerste volk inderdaad een hemelskoninkrijk zou zijn. En daar gaat het om, daarom kom ik erop terug. Geef met Korinthe weinig van doen, maar ik kom er speciaal op terug om nog eens een keer met nadruk te zeggen dat de essentie van de gemeente uit onze dagen niet is dat het een volk is uit de heidenen of dat het een gemeente is uit de heidenen. En dat we dus ook niet dienen te vragen waar begint de gemeente en dan dus gaan zoeken waar het evangelie naar de heidenen ging, want heeft er gewoon geen fluit mee van doen. Als Israël in de toekomst verzameld wordt uit de heidenen, gaat het evangelie dus ook naar de heidenen. Misschien zelfs naar de Filistijnen, zuster. Nou ja. Maar goed, doe maar aan het lied denken. Knaapje zag een reusje staan. Ken je niet? Dat kennen jullie niet, nee? Knaapje zag een reusje staan. Reusje was een heide. Nee, ken je niet? Ik ken het niet meer helemaal uit het hoofd. Ik heb het vergeten na te zoeken in de bundel. Maar het eindigt met dat het reusje ging naar de Filistijnen. Maar bij nader inzien kwam hij daar ook vandaan. Maar goed, dat heeft er nou niet zoveel mee te maken. Ik ben de tekst kwijt. Ik hou hem aan me voor. Maar goed. Maar onthoud dat nou goed, hè. Als Israël zal verzameld worden, wordt het verzameld uit de heidenen. Het is een volk uit de heidenen, hoe dan ook. Er staat over de oorsprong van Israël uit Ur-der-Chaldeeën of uit Egypte, maar ook als het uit ballingschap terugverzameld wordt en ook als het in de toekomst terugverzameld wordt, een volk uit de heidenen. Een volk mij ten eigendom. Een volk uit alle volkeren, mij ten eigendom. Die woorden kunnen net zo goed van toepassing zijn op de gemeente. Er is ook geen verschil. Het is volstrekt hetzelfde. Het is volstrekt hetzelfde. Het verschil tussen de gemeente en Israël is gelegen in de plaats van hun roeping. De plaats namelijk waarvoor zij bestemd zijn. En in de bedoeling wel degelijk plaats. En zelfs eigenlijk in de zin van locatie. Nou, niet eens positie alleen. Maar positie is het belangrijkste. Maar eventueel zelfs locatie. Want het gaat inderdaad om een hemelse roeping van de gemeente. En inderdaad, normaal, een aardse roeping. Dat hoef je er niet eens bij te vermelden, dus vanzelfsprekend. Een aardse roeping van Israël. Van de gemeente moet het er speciaal bij vermeld worden. Dat is exceptioneel. Dus de uitzondering. De hemelse roeping van de gemeente. En voor de goede orde, zolang er niet over een hemelse roeping van de gelovigen gesproken wordt, maakt het dus ook niet uit. Wilt ook niet zeggen dat men het niet weet, maar het wil zeggen dat het in de praktijk toch geen verschil maakt even. Maar uiteindelijk wordt ons wel verteld waar onze toekomst zit. En als onze toekomst daar is, is ons heden daar feitelijk ook. En dat is ook inderdaad wat in specifiek in Paulinische brieven naar voren gebracht wordt. In deze brief eigenlijk ook, maar het is hier verschrikkelijk moeilijk om het te begrijpen. Maar dat is niet gelegen in dat het er zo moeilijk staat, maar het is gelegen in dat het redelijk lastig is om die dingen aan Corinthiërs uit te leggen. Hè? Maar goed, ik laat dat verder buiten beschouwing, maar het is in principe precies hetzelfde. God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, dat is gewoon algemeen nieuwtestamentische waarheid. Dat het de gemeente is in onze dagen met zijn hemelse bestemming is een duidelijke zaak, natuurlijk. En daarover wordt hier gesproken, de tempelgods die gebouwd wordt. Eigenlijk is het nog aardig als u deze uitspraken, zoals ik net deed, vergelijkt met die van Jacobus in Handelingen 15. Dan blijkt zelfs eigenaardig genoeg dat in Handelingen 15 gesproken wordt over dat toekomstige volk, Israël. En dan wordt er gesproken over een paleis eigenlijk. Nou, in wel erg zwakke termen, mag ik wel zeggen, een hut. Een vervallen hut stelt niet zo geweldig veel voor. Gekke, Jacobus. Jacobus naar de wet en naar menselijke maatstaven, de erfgenaam van de troon van David. Hij was de erfgenaam van de troon. Toch? De Heer Jezus was er niet. En waar de Heer er niet is, de eerste erfgenaam, wordt de volgende erfgenaam. Dat is uiteraard zijn oudste broer. Ja, kan niet missen. En dus Jacobus, en hij spreekt over de vervallen hut van David. Het betekent het niet zoveel. En waarom betekent het niet zoveel? Want het betekent natuurlijk wel veel. Maar waarom krijg je nou zo'n uitdrukking vervallen hut? Omdat het staat tegenover iets wat veel belangrijker is dan de troon van David. Het staat daar namelijk tegenover dat God zich eerst, voor het zover is, want er zijn belangrijke dingen dan de troon van David. Zij de erfgenaam van de troon van David. Er zijn belangrijke dingen, want dat is maar een vervallen hut, zo noemt hij dat, die hersteld zal worden. Hij zegt maar, God verzamelt zich eerst. En dat is ook een kwestie van rangorde en niet alleen van chronologie. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. De gemeente namelijk in onze dagen. En dat is niet een vervallen paleis, maar het is een tempel gods. En daar wordt het onderscheid gemaakt dus. Wel degelijk. Alleen het is niet Jacobus' taak om het onderscheid uiteen te zetten.
Dat is Timion die het gezegd heeft.
Ja, dat is waar. Dan zie je hoe terughoudend. Ja, dat is waar. Dan zie je hoe terughoudend hij erover. Hoe terughoudend hij erover spreekt. Jacobus verwijst zelfs naar Simeon. Niet te verwarren met Simon. Simeon namelijk, de man uit Lucas 2. Die inderdaad spreekt over de zaligheid. Ik vind het leuk hoor dat je het aanhaalt. Dat meen ik echt. Hoef ik me niet te excuseren dat ik er zo ver op inga. Maar Lucas 2. Simeon. Ja, jij zei bij Handelingen 15, maar Jacobus zegt... Simeon heeft verhaald hoe God eerst zich een volk uit de heidenen zou verzamelen voor zijn naam. Nou, Simeon zei het niet zo. Maar het was de interpretatie van de woorden van Simeon hier door Jacobus. In Handelingen 15. Maar in Lucas 2... Schijnt lastig te zijn. Nou goed, eerst Lucas 2 dan, want daar begint het verhaal. Ja, eigenlijk begint het in het Oude Testament natuurlijk, maar laat me zitten. Lucas 2. Een prachtige uitspraak. Ik vind hem geweldig mooi. Daar staat Lucas 2 vers 34. Simeon zegende hen lieden, Jozef en Maria dus. Ja, ik moet eigenlijk nog eerder, maar ik zit nou toch in vers 34, dus vooruit maar. Simeon zegende hen lieden en zeiden tot Maria, zijn moeder... Gekke, waarom nou niet tot Jozef zijn vader? Hij zegt nog niet dat Jozef zijn vader niet was, want dat was wel zo. Wettig. Waarom nou Maria? Leuk, hè? Ga ik niet op in. Zei tot Maria, zijn moeder... Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen, veler, in Israël. Heb je die? Een val en opstanding. Dan zeggen wij, nou ja, dat is de volgorde, eerst vallen, dan opstaan. Maar als u het mij vraagt... Een val en opstanding van velen in Israël. Een val voor de twee stammen, opstanding... Voor de 10, dat is ook de reden waarom erbij staat tot Maria, zijn moeder. Nee?
Ja, toch. Ik vind het heel moeilijk, maar...
Begrijp je die niet? De twee stammen struikelden vanwege ongeloven, zijn gestruikeld gevallen. Zijn ze gestruikeld omdat ze vallen zouden? Nee, dat nou ook weer niet, maar het is wel gebeurd natuurlijk, hè? Romeinen 11. Maar er zijn ook velen door juist opgestaan die gevallen waren. Dezezelfde Jezus, in dezelfde omstandigheden, in dezelfde tijd. De tijd waarin velen vielen, stonden ook velen die al veel eerder gevallen waren, op. En alles in Israël. Maar het een gaat over de 2, het ander gaat over de 10. Maar goed, dat is nou niet waar het over... En dat het over de 10 gaat, mogen blijken uit vers 36. En er was Anna, een profetes, uit de dochter, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Merkwaardige, toch een uit de 10 stammen. Gek is dat, dat die associaties gelegd worden. Maar goed, dan laat ik buiten beschouwing, want daar ging het niet om, want ik moest wezen in vers 32. Maar wat ik wil maar gezegd hebben dat vers 34 wel degelijk spreekt, zover ik het zie dan, over het ontstaan van de gemeente. De val van het Joodse volk, maar het ontstaan van de gemeente. Een val van velen, maar ook opstanding van velen. Van anderen dus. En dat is uiteraard de gemeente. Maar terug naar vers 29. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou, ze zagen niet de zaligheid, maar wel de zaligmaker. Degene die ze volk zalig zou maken van hun zonden, weet u wel. De zaligheid namelijk, die gij bereid hebt voor het aangezicht van... Al de volken. Voor degene die zoeken waar het evangelie nou voor het eerst naar de heidenen gaat... kun je natuurlijk ook altijd nog voorstellen Lucas 2. Dan hoef je niet zo ver naar Handelingen 28, vers 28, weet u wel. He? Hoef je niet zo ver. Maar goed, geef hem uit de discussie.
Ik heb de neiging om gelijk te denken aan 12 volken.
Ja, dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Maar het komt hetzelfde neer uiteindelijk natuurlijk, ja. Maar die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Maar nou het volgende vers. Want de vraag is, hoezo al de volken? Toch? Want je gaat toch even uit van het is voor Israël? Nou, daar staan we. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dus het gaat naar alle volken. In welke volgorde dan? Eerst de Grieken en ook de Jood. Zei ik iets verkeerd? Eerst de Griek en ook de Jood. Eerst naar de heidenen en dan naar de Joden. En als u zegt dat zie ik hier niet staan, dan zeg ik nou Jacobus zag dat hier wel staan. Want dat is wat Jacobus vertelt in Jacobus 15. Of in Jacobus 15, dat kan natuurlijk niet, hè. In Handelingen 15. Leuk, hè? En hij vertelt het volgens Lucas, want die heeft kennelijk het verslag geschreven. Dus deze Lucas dus ook, die dit verhaal kende over Simeon. Zoveel jaar na dato geschreven. Maar in ieder geval, zaligheid bereid voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid, want licht en heerlijkheid zijn synoniemen volgens Johannes. Dus een licht tot verlichting der heidenen en tot licht van uw volk Israël. En waar licht het licht is van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3, zeg maar, of de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat kan ook nog betekenen dat het nieuwe verbond zelfs eerst bij de heidenen terecht zou komen en daarna pas bij Israël. En nou weet ik wel dat het tamelijk voorbarig geconcludeerd is uit dit vers. Natuurlijk, je kunt wel zeggen, ja, ik geloof niet dat Simeon daar nou de volgorde, de chronologische volgorde beschreef of zo. Dat kun je zeggen, zo van, hij noemde gewoon beide dingen. Het was maar wat het eerst in hem opkwam, nietwaar. Maar ja, als hij geïnspireerd werd, waarom kwam dat dan het eerst in hem op, dat het naar de heidenen zou gaan? En als hij dan nog zelf een heiden was, maar dat was ook niet zo. Waarom denkt de Jood dan eerst aan de heiden? Toch? Maar goed, Jacobus, die dus kennelijk van deze dingen op de hoogte was. Jacobus in Handelingen 15 zegt in vers 14. Nee, zegt in vers 13, mannen, broeders, hoort mij. Denk altijd, wij, Jacobus. Hè? Kroonprins bij de gratie gods of iets dergelijks, hoort mij. Maar goed. De erfgenaam van de troon van David, Jacobus. Die zegt, mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald. Nou, Petrus heeft het nooit ergens gezegd. Dus Simon Petrus kan dit niet zijn, hè. Dus Simeon heeft verhaald. Hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zegt hij dat dat in overeenstemming is met de profeten. Namelijk, vers 16 of vers 15. Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. Na deze, letterlijk staat het trouwens gewoon, het zal zijn in de laatste dagen, hoor. In de profetie staat dat, hè. Het zal zijn in de laatste dagen. Maar dat gebeurt steeds. Dat als er in het Oude Testament in de profetie staat, het zal zijn in de laatste dagen of zo, of in die tijd of iets dergelijks. Dan als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, dan wordt het altijd geïnterpreteerd als na deze. Na onze bedeling. Maar goed. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is wederoprichten en ik zal dezelfde wederoprichten. Nou, dat is dus de volgorde. Zodat je die volgorde al tevoren bepaald vindt. In dit geval in Amos 9, want daar wordt uit geciteerd. Dus Amos 9 in elk geval, daarna Lucas 2 en daarna Handelingen 15. Maar dat is de volgorde. Het werk Gods in onze dagen is dus inderdaad niet een werk tot openbaring van zijn koninkrijk en dus tot herstel van de troon van David. Want als zijn koninkrijk openbaar wordt, wordt het openbaar als van de zoon van David. Dat kan niet missen. Maar dat doet hij niet in onze dagen. Het gaat niet om de opbouw van het koninkrijk als zodanig, maar het gaat om een bouw van een geestelijke tempel. Waarbij de nadruk ligt op tempel en niet op een paleis. En dus ligt de nadruk op priesterschap en niet op koningschap. Hoewel ze niet van elkaar los te maken zijn, hoor. Maar het is maar waar de klemtoon ligt. En als Israël geroepen werd in het Oude Testament, werd gezegd, het zou zijn een priesterlijk koninkrijk. En waar diezelfde roeping van toepassing gebracht wordt op de roeping van de gemeente in onze dagen, dan heet het precies andersom. Een koninklijk priesterdom. Er ligt dus de nadruk niet op het paleis en op David, maar op de tempel en dus op God. En let maar op, als je de Nieuw-Testamentische brieven leest, dan gaat het over de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En in een bijzin wordt dan soms, en niet altijd, maar wordt soms vermeld de Zoon van David naar het vlees. Want dat is in onze dagen van ondergeschikt belang. In de toekomst wordt het natuurlijk veel actueler. Maar sowieso, het komt pas op de tweede plaats. Het gaat in de eerste plaats om de troon van God. En in dat verband wordt gesproken over het huis Gods. En dus heet het een tempel. En als het huis was voor een koning, dan zou het paleis geheten hebben. Het verschil tussen paleis en tempel is alleen maar dit, hè. In de een woont een koning, in de ander woont God. Maar de man die ooit in het Oude Testament paleis bouwde, bouwde ook een tempel en andersom. Salomo dus, hè. Hoort bij elkaar. Nou goed. Zo iemand de tempel God schendt, en dan ben ik terug in 1 Korinthe 3... die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Tempel Gods heilig. Als de apostel Paulus over deze dingen spreekt, dan noemt hij ze nog niet eens met zulke hoge termen. Dan praat hij over woonsteden Gods in de geest, dat is waar, een geestelijk huis, eventueel tempel enzovoorts. Maar hier worden de hoogste termen bij elkaar gepakt en in één keer, opdat het goed tot die Korintiërs zou doordringen. Het tempel Gods, ik heb vorige keer al gezegd, de tempel Gods is eigenlijk te beschouwen als een pleonasme, omdat een tempel per definitie is tempel Gods. Tempel was ook genoeg geweest. Maar het staat met opzet tempel Gods. En dan nog, tempel Gods is heilig. Maar aangezien God heilig is, hoeft het er dus ook niet bij gezegd te worden. Een tempel is altijd tempel Gods en een tempel is altijd heilig. En als het erbij staat, is het of overcompleet. En toen zei ik, mijn juffrouw Nederlands zou er vroeger fout gerekend hebben in de vierde klas lagere school. Ze kon leuk blokfluit spelen, maar dat is een ander verhaal. Maar die zou dat fout gerekend hebben. Maar het is gewoon een stijlfiguur waarbij deze dingen dus beklemtoond worden. Een tempel, inderdaad, een tempel Gods, een heilige tempel, enzovoorts. Dat zijn wij. En niemand bedriegen zichzelf. Want dit is wijsheid Gods. Bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Maar een normaal vleeselijk denkend mens, en ook een abnormale en dus vleeselijk denkende gelovige. Ik zal het langzaam zeggen, dat kun je even volgen, hè. Dus een abnormale en dus vleeselijk denkende gelovige, want dat is tegen de norm, hè, die komt niet op de gedachte dat zijn gemeente, de gemeente waar hij deel van uitmaakt namelijk, die met een hoofdletter, de ene algemene, weet u wel, of zijn lichaam inderdaad een heilige tempel Gods is. Dat kan het niet missen, want gewoonlijk spreekt men over huisgods. Maar dan bedoelen ze dat stenen gebouw van tichelstenen notabene. Omdat we geen andere hebben natuurlijk in Nederland. Maar dat gebouw van tichelstenen op de Brink. Of aan het Kerkplein of op de Markt of hoe het maar heten mag. Hè? Toch? In het centrum van het dorp. Zoals die en die en die. Kan ze ze gauw niet thuis brengen. Die is Amsterdam. Op die schilderijen dus. Hè? Men doet het huisgods. Maar dat is niet het huis Gods. Dat is eventueel ons huis. Zo'n bakstenen ding met veel stro hoort het dan eigenlijk. Hè? Dat is eventueel ons huis. Het is gemaakt van hetzelfde spul als de Toren van Babel. Het is niet aardig om dat te zeggen, schijnt het. Maar het is wel zo natuurlijk. Hè? Dus volstrekt het zou. Ja. Dat weet ik wel, als je een beetje in Duitsland terechtkomt, dan is het meteen met natuursteen en keien, dus dat is wel een stuk beter. Zo hoort het eigenlijk. Maar dan nog eens de typologie. Dat is niet het huis Gods, dat is ons huis. Maar wij zijn het huis Gods van levende stenen enzovoorts. En daarom heilig. En als daarna gesproken wordt over hoe wij in het huis Gods zouden verkeren, dan gaat het erom hoe wij zouden leven als leden van de gemeente. En ik wijs erop dat de term hoe wij in het huis Gods zouden verkeren ontleend is weliswaar aan 2 Timotheus. Daar zou je niet aan denken als je uit Korinthe komt hoor. Maar dat is 2 Timotheus. Maar het moet natuurlijk ook duidelijk zijn dat in deze beide Korinthebrieven toch echt gesproken wordt over hoe wij in het huis Gods zouden verkeren. En eigenlijk meer, als je nou echt verschil wil maken, zeg ik nou, in Timotheus gaat het meer over hoe wij in het huis Gods zouden verkeren, zo staat het er ook. En in Korinthebrieven gaat het meer over dat wij in het huis Gods zouden verkeren. Dat zijn wel mooi in de streek, denk ik altijd. Hè?
Toen de Heer Jezus
Natuurlijk. Ja, dat is wat ik vorige keer gezegd heb en nu min of meer ook. Namelijk, Christus is de tempel Gods en wij hebben deel aan Christus. En als je weet dat wij één plant met hem zijn geworden, of leden zijn geworden van zijn lichaam, of als je weet dat wij in Christus zijn, wat het ook betekenen mag, hè? Als je dat weet, één van die drie, hè, dan weet je dus dat we deel hebben aan de tempel Gods. Es dus stenen zijn inderdaad, om zo te zeggen, van de bouwwerk, of leden zijn van die huishouding, of deel gekregen hebben aan het priesterschap, want het is heel goed mogelijk om de term tempel te gebruiken en daarmee niet alleen te duiden op het stenen gebouw als zodanig, maar tegelijkertijd daarbij te impliceren allen die in de tempel dienen of die er op wat voor wijze ook bij betrokken zijn. En dus je kunt daar heel het priesterschap in betrekken. En zo is het ook, want dat is wat Petrus doet. Nee, los van waar hij het over heeft, dat kan niet missen. Hij heeft het over levende stenen die samengevoegd worden tot één huis op hetzelfde fundament, 1 Petrus. En hij zegt dan dat de gelovigen, wij, maar dat gaat het er niet om. Het gaat gewoon om de gedachte die hij daar volgt. Dat de levende stenen samengevoegd worden, gebouwd worden tot één huis. Namelijk tot één koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk. Je moet van goede huizen komen om onderscheid te kunnen maken tussen die uitspraken in Petrus en dezelfde uitspraken hier in Korinthe en dezelfde uitspraken daaromtrent in bijvoorbeeld Efeze. Dezelfde gedachtegang. Maar dat is wat God doet. En dat blijft onder alle omstandigheden de grote waarheid. Het werk Gods in onze dagen is de bouw van deze tempel. Een heilige tempel Gods. En dan meteen de volgende uitdrukking. Niemand bedriegen zichzelf. Dat is een uitdrukking die in Efeze niet voorkomt in dat verband uiteraard. Dat is ook nergens voor nodig, kennelijk, voor die Efeziërs. Maar bij Korinthe wel. En in Colossense komt dat soort uitdrukkingen ook voor. Dat u niemand misleiden of verleiden op enigerlei wijze. We gingen daarover dezelfde zaak. Zoek de dingen die boven zijn. En dan gaat het ook over Christus in wie al de schatten der wijze en de kennis verborgen zijn. Colossense 2. En dan meteen dat u niemand verleiden op enigerlei wijze. Of zoiets. Hè? Dat we niemand misleiden met redenen die een schijn hebben. Of hoe het allemaal maar heten mag. Over diezelfde dingen. Namelijk dat wij deel hebben aan Christus en in Christus volmaakt gesteld zijn. Deel hebben aan zijn heilige roeping en dus leden zijn van zijn lichaam. En wat daar niet bij staat, niet met deze term althans, maar het had er kunnen staan. Wij hebben namelijk deel aan die tempel Gods. Maar in Colossense staat dat weer niet, geloof ik. Hoewel de brief parallel loopt aan Efeze. Maar het is dezelfde gedachte met een paar andere woorden. En hier dus heel, heel nadrukkelijk, niemand bedriegen zichzelf. In Colossense laat je niet bedriegen door iemand anders. En in Efeze eigenlijk laat je niet misleiden door die tegenstander. Zo staat het er niet. Daar staat gewoon, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Men liet zich al niet misleiden daar namelijk. Maar er werd gezegd, denk erom, waar je mee te maken hebt, is niet met misleiding of verleiding door mensen, door andere mensen. Want dat lijkt misschien zo, maar in werkelijkheid heb je te maken met de grote tegenstander. En hier in Korinthe is het gewoon, niemand bedriegen zichzelf. En dan heb je precies wel wat niveauverschil toch, hè. Korinthiërs die bedrogen zichzelf. Colossenzen lieten zich door andere mensen, eventueel andere gelovigen, misleiden. En tot Efeziërs wordt gezegd, nee, waar je mee te maken hebt, dat zijn niet andere mensen. Ook niet jezelf, niet vlees en bloed. Maar inderdaad, overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Het meest teleurstellende is de omstandigheid van de Korintiërs. Die zichzelf bedrogen. Hetgeen trouwens een eigenschap is die gewoon gevonden wordt bij ongelovigen. Normaal gesproken vind je die bij ongelovigen. Die bedriegen zichzelf. Ik zeg altijd, ik heb vorige keer hier gezegd over iemand dat hij eerlijk was en onwetend. Dat heb ik meteen gezegd, dat is een combinatie die niet lang kan samengaan. Als je eerlijk bent, dan blijf je niet onwetend, uiteraard. En als je onwetend blijft, dan ben je dus bezig jezelf te bedriegen. Dan ben je niet eerlijk. Tegenover jezelf niet. Nou goed. Niemand bedriegen zichzelf, zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld. Kijk, het hele punt is dat de wijsheid van deze wereld kennelijk ook door de Korintiërs werd aangewend voor hun zogenaamde gemeentebouw. Maar wij zouden de wijsheid van de wereld niet aanwenden voor geestelijke doeleinden. De geestelijke dingen, het werk Gods in onze dagen, het werk van Christus, het werk van de Geest in onze dagen, kun je niet beoordelen met de normen van de wereld. En het werk kan ook niet gedaan worden op grond van de beginselen van de wereld of van het normale menselijke verstand, zal ik maar zeggen. Ik wil niet zeggen dat er met het verstand wat mis is, daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar ook als het perfect in orde is, zelfs juist dan is het gevaarlijk. Want het punt is dat het werk God zich niet in deze menselijke wijsheid of menselijke filosofie of plannenmakerij laat inpakken. Het is gewoon zo, dat past daar niet in. De Heer zou zijn werk doen, wij zouden ingepast worden in zijn werk. En dat is heel wat anders dan dat wij onze plannen maken, onze opvattingen hebben en dan eens in de week een bidstond houden om te kijken of we de Heer ook inderdaad kunnen ertoe overhalen om onze plannen te ondersteunen. Nee, ik bedoel het niet als kritiek. Ik bedoel het gewoon als buitenstaander bij wijze van spreken. Het is soms goed om een paar passen opzij te doen. De dingen eens te bekijken. Ook met betrekking tot eventueel eigen leven uiteraard. Hè. Waar ben je mee bezig? Zijn we betrokken in zijn werk of betrekken we hem in ons werk? Nou goed. Niemand bedriegen zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld. Die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. De wijze van deze wereld zijn de managers van deze wereld, die toevallig wellicht ook gelovigen zijn en die dus cursussen management geven voor het bestuur van de plaatselijke gemeente. Zo zit het gewoon. En echt, dan zeg ik het nog heel terughoudend, maar zo is het. Er worden precies dezelfde begrippen gehanteerd. Niet dat ik dat vaststel, dat is wat ze zelf zeggen. Ze zeggen, waarom zouden we ons inzicht en onze capaciteit en onze kennis die we van dat soort organisatorische zaken hebben, waarom zouden we die niet ook gewoon toepassen? Waarom zouden we die alleen voor onszelf en voor ons eigen werk en onze business houden? Want we zouden toch alles aan de Heer geven? Dus ook ons verstand in dat soort zaken, hè? Organisatorische, financiële, niet in de laatste plaats fiscale in Nederland. We zouden toch die kennis toch moeten toepassen ook op de dingen die we voor de Heer doen en niet alleen op de dingen die we voor onszelf doen. En ik begin bijna te denken, nou, mezelf voor praten, nou, dat is interessant. Hè? Maar dat is niet interessant, want God houdt zich daar niet aan. En dan heeft het geen enkele zin dat wij onze schema's maken, onze plannen maken en dat soort dingen meer. Zie, dat is jezelf bedriegen. Indien iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas opdat hij wijs mogen worden. Ik persoonlijk ben van mening dat als je een kind van God bent en je hebt toevallig nog een business ook, dan zou je toch er eerst vanuit moeten gaan dat je de Heer dient in alle opzichten. En als dat een beetje nadelig zou uitvallen naar je menselijk verstand voor je business, dan komt wel eens wezen dat je menselijk verstand beschaamd wordt, omdat wel eens kon wezen dat tegen alle regels, alle normale bedrijfseconomische regels in, de dienst aan de Heer toch erg bevorderlijk is voor de business. Ik heb een reden om dat te zeggen. Omdat ik weet dat het zo werkt. Ja, niet uit persoonlijke ervaring, begrijp je me goed. Maar ik ken er genoeg die dat wel weten uit persoonlijke ervaring. De Heer zegent. Ook in materiële dingen, juist ook in materiële dingen, wanneer wij zoeken de dingen die boven zijn. Of gewoon zoeken eerst de dingen van het Koninkrijk Gods. Daar gaat het om. Dat is dwaas voor de wereld, maar dat is wijsheid bij God. En bovendien blijft bovenaan staan dat wij in de allereerste plaats alles wat wij doen, zouden doen Goden. Ook al zou het voor onszelf zijn, dan nog in de eerste plaats Goden. Nou. Dus niemand bedriegen zichzelf, zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas opdat hij wijs mogen worden. Ik hoop dat u hem volgt, hè. Je moet dwaas worden voor de wereld. Door inderdaad je te houden aan het woord Gods, door de wijsheid Gods aan te nemen, dan word je dwaas voor de wereld. Maar dan ben je in werkelijkheid wijs. Dat is de wijsheid Gods. En er is maar één wijsheid, kan alleen maar de wijsheid Gods zijn. Nou. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. En merk je ook dat we ongeveer in Filippenzen zijn aangeland? U weet wel, de middelste brief uit de drie. Zoals hier, Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossense. Filippenzen zegt de apostel dat hij zelf nogal wat had naar het vlees. Weet u wel, daar was over het algemeen ook een flinke dosis menselijke en zelfs Joodse wijsheid bij. Maar hij zei ervan, ik heb het alles om Christus wil schade geacht. Moet het opgeven. Want daar staat een hele andere wijsheid, de wijsheid Gods tegenover. En die twee verdragen elkaar niet. En in de praktijk ben ik bang, ook inderdaad, dat de meesten van ons ook niet in staat zullen zijn om die twee soorten wijsheid uit elkaar te houden. Ik zeg niet dat het niet kan. Ik geloof dat het kan. Maar ik adviseer niemand om aan de ene kant de wijsheid van de wereld na te streven en aan de andere kant tegelijkertijd de wijsheid Gods. Want ik ben er stellig van overtuigd dat 9 van de 10 gelovigen niet in staat zijn die twee dingen van elkaar te onderscheiden. En 9 van de 10 keer gebeurt het dus ook inderdaad dat menselijke wijsheid de overhand krijgt ten koste van de wijsheid Gods. Zo gaat het namelijk. Men houdt het niet uit elkaar. Als je Bijbel en wetenschap naast elkaar zet, je weet wel met en ertussen, Bijbel en wetenschap, dan wordt het wetenschap, maar menselijke wetenschap, en de Bijbel heeft er niets mee van doen. Is dat duidelijk? Vragen? Geen vragen, hoop ik. Want ik dacht dat ik duidelijk genoeg was in dat soort dingen. En christendom en politiek? Dan wordt het politiek, maar met christendom heeft er niks van doen. Kerk en wereld? Zal ik eens iets sterks zeggen? Grootste bordeel van Nederland. Kerk en wereld. Als je praat over hoererij, dat is dit. Kerk en wereld. Staat in Driebergen, als ik me goed herinner. Grote letters op de gevel, op honderden meters afstand te lezen. Kerk en wereld. Dat is hoererij. Dat is dus alleen wereld. En absoluut geen kerk. Dat kan namelijk niet. Het zijn twee dingen die elkaar op geen enkele wijze verdragen. En als je denkt dat je ze met elkaar kunt in gemeenschap brengen, om dan maar de Bijbelse term te gebruiken, dan vergis je deerlijk. Want de Heer laat zich niet verbinden met de wereld als zodanig. Niet met een oude wereld. Integendeel, zeker in onze bedeling niet, waar hij zich uitdrukkelijk uit de wereld heeft teruggetrokken, of andersom, waar hij uitdrukkelijk de wereld heeft losgelaten en zelfs heeft verworpen, want daar komt het in de praktijk op neer. Het zijn twee dingen die niet samengaan. En de schrift zegt, en de Heer Jezus zelf zei trouwens ook, men kan geen twee heren dienen. Hij zegt zelfs niet, 9 van de 10 kunnen niet twee heren dienen. Hij zegt, niemand kan twee heren dienen. Dus daar hou ik het dan voor het gemak ook maar bij. Dat is niet mogelijk. En anders, als je het toch doet, bedrieg je jezelf. Maar men zou dwaas moeten worden voor de wereld om wijs te mogen worden bij God. In die volgorde, want dat zei Paulus ook in Filippenzen, ik heb het alles schade en drek geacht opdat ik Christus mogen gewinnen. En hij zei niet, nu ik Christus gewonnen heb, heb ik al het andere maar schade en drek geacht. Heb je die? Dit is niet de theoretische uiteenzetting. De theoretische is dat nu wij van Christus zijn, achten we al het andere schade en drek. Maar de praktische is, wij achten alle schade en drek om Christus te mogen gewinnen. Dat is de praktische. Nog zo een? We zijn door de dood van de Heer Jezus verlost van het oude verbond, om daarna te leren God te dienen onder het nieuwe. Dat is de theorie. Dat is volstrekt juist, zo is het. Maar de praktische is dat wij pas verlost worden van het oude verbond, in de praktijk dus, naarmate wij leren te leven onder het nieuwe. Het zijn dingen die elkaar niet verdragen. Men zou moeten zoeken dat wat boven is. Men zou moeten zoeken het koninkrijk God, dan wel het nieuwe verbond, er komt hetzelfde neer. En als men het zoekt, moet men zo zonder meer het oude loslaten en fundamenteel en in de praktijk zal men dat dan ook inderdaad leren. Om dat los te laten en om te zien dat het inderdaad schade en drek is. Maar je moet beginnen met dat inderdaad te aanvaarden, zoals de schrift dat zegt. Dat is hier ook zo. Men moet de wijsheid, als men zichzelf als wijs beschouwt in de wereld, dan zou men moeten beginnen met die wijsheid volstrekt op te geven en zich als dwaas te beschouwen. Dan kun je namelijk overnieuw beginnen, je schoolgeld terughalen, gewoon overnieuw beginnen en bij de Heer in de leer gaan. En ik persoonlijk heb het altijd als voordeel beschouwd nooit op een of andere wijze aanspraak te hebben kunnen maken op wijs te zijn in de wereld. Dat meen ik ook echt. Beschouwd als een groot voordeel, je hebt weinig op te geven. En andersom, als je veel hebt op te geven, veel van wat je in de wereld hebt, dan wordt het heel moeilijk om te komen tot wijsheid van God. Dan staat je gewoonlijk in de weg. Zo is het ermee maar. Nou. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. En er komen weer de schriftplaatsen uit het Oude Testament, die je al geciteerd had in hoofdstuk 1 natuurlijk, maar hier weer andere. Hij vat de wijzen, hij grijpt ze erop. Hij pakt ze erop, op in wijsheid. Hè? Hij vat de wijzen in hun arglistigheid, want wat men voor wijsheid aanziet, is in werkelijkheid arglistigheid. En u weet ook wat het verschil is? Echte wijsheid heeft te maken met dat men de waarheid zoekt en leert verstaan. Dat is echte wijsheid. Maar hier wordt verklaard dat die wijsheid van de wereld in werkelijkheid arglistigheid is. Dat wordt, arg is altijd erg en altijd negatief. En listigheid, dat weet u, dat heeft te maken met inventiviteit en dat soort dingen meer. Maar de gedachte is gewoon dat wat men wijsheid noemt in de wereld in werkelijkheid arglistigheid is, omdat al die geraffineerde leringen en filosofieën zoals die in de wereld voor wijsheid doorgaan, in werkelijkheid alleen dienen om de waarheid ten onder te houden. Om niet te komen tot wijsheid namelijk. Maar dat was Romeinen 1. De mens die de waarheid in ongerechtigheid, en dus ook moedwillig, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En ik ben er stellig van overtuigd, de wereld kent zoveel theorieën, en vooral de natuurkunde natuurlijk, hè, kent zoveel theorieën en filosofieën, die alleen maar tot doel hebben om bijbelse waarheid ten onder te houden. Om niet te hoeven geloven in wat de schrift zegt. En de schrift zegt die dingen gewoonlijk allemaal vrij simpel. Verhoudingsgewijs in ieder geval. Vrij simpel. En dat van wat de wereld leert zit verschrikkelijk ingewikkeld in elkaar. En wij mensen denken dan dat dat ingewikkelde, dat is pas wijsheid. En die eenvoudige zinnetjes van de Bijbel dikwijls, dat is maar een beetje geklets van mensen van 2000 of meer jaren geleden. Die nu eenmaal vanwege de evolutietheorie veel dommer waren dan wij tegenwoordig. Enzovoorts. Maar je kunt het rustig vergeten. Wijsheid van de wereld is in de praktijk samenvattend arglistigheid om de wijsheid Gods inderdaad te kunnen afwijzen. En verder staat er: de Heere kent de overleggingen der wijzen dat zij ijdel zijn. En dat betekent gewoon dat ze tot niets dienen, dat ze tot niets leiden, geen enkele inhoud hebben. De overleggingen zijn zeer interessant, dikwijls ook zeer geleerd. Laat ik dat er vooral bij zeggen, dat meen ik ook, zijn zeer geleerd. Maar wat heb je nou aan die geleerdheid als het nergens toe leidt, als je er niks mee kunt? Goed, dan moet je er gewoon om lachen en zeggen, weg ermee. Dan zijn er wel zinniger dingen. Al zijn die dan onwijs voor de wereld. Maar de meest zinnige dingen zijn nog altijd de dingen die ons van God geopenbaard zijn. De dingen die God inderdaad tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. En die zijn in principe erg simpel. Maar het zou je gedacht zijn hoe moeilijk het is om een mens die dingen bij te brengen. Vraag dat maar eens aan Paulus. Maar daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de koffie. Wij waren bij vers 19 en 20, waar wij weer uitspraken krijgen uit het Oude Testament over de wijzen, wijsheid der wijzen die zou vergaan. Waarvan aan de ene kant gezegd wordt in vers 20, de Heere kent de overleggingen der wijzen dat zij ijdel zijn. De Heer weet dat, dat die overleggingen der wijzen ijdel zijn, leeg zijn. Hè? Verijdeld geworden in het verstand. Hè? Dat is de uitspraak, meen ik, uit Romeinen 1. Verduisterd in het verstand, leeg enzovoorts. Dat lijkt me een duidelijke zaak. De andere uitspraak is natuurlijk die van vers 19, ontleend aan Job 5... waarbij de gedachte niet alleen is dat de wijsheid der wijzen in de praktijk slechts arglistigheid is. Dus met kwade opzet zijn het gedachten die slechts tot doel hebben de wijsheid Gods weg te redeneren. Maar de gedachte van de uitspraak als zodanig is dat hij de wijzen daarop pakt. Dat wil zeggen dat de Heer als het ware wraak neemt op die wijzen, om zo te zeggen. Dat is wel heel sterk gezegd dan, maar daar komt het ongeveer op neer. Dat wil zeggen, als die wijzen dan zo nodig moeten bezig zijn met hun eigen wijsheid en met hun arglistigheid om God en zijn woord weg te redeneren, wel nu, dan zal God hen wegredeneren. Met zijn woord en met zijn wijsheid. En dat is ook inderdaad waar deze brief over spreekt, heel in het bijzonder. Maar dat is ook de strekking van die uitspraken in het Oude Testament over dat hij de wijsheid der wijzen zou doen vergaan enzovoorts. We hebben ons daar natuurlijk al mee bezig gehouden naar aanleiding van hoofdstuk 1. De gedachte is niet dat in de toekomst zal blijken dat die wijsheid van de mensen eigenlijk niet zoveel voorstelt of zoiets. En in de toekomst past, weet u wel, de jongste dag of zo. Dat is niet de gedachte. De gedachte is dat die wijsheid van de mens helemaal niks voorstelt. En God zou dat demonstreren, niet op de jongste dag of iets dergelijks, of bij zijn wederkomst, maar hij heeft dat gedaan in zijn eerste komst. En dat is waar hoofdstuk 1 ook over sprak. Het dwaze woord des kruises enzovoorts. Heel de gedachte is, en houd die vooral goed vast, dat van de wijsheid van de wereld sowieso niks meer overgebleven is. En wat wij voor wijsheid van de wereld aanzien, is in werkelijkheid helemaal geen wijsheid. Is zelfs helemaal grote onzin, zelfs naar menselijke maatstaven. Dat meen ik echt ook naar menselijke maatstaven. Eenvoudig omdat het nergens toe leidt, geen enkele zin heeft, geen enkel praktisch nut voorbrengt. De mens wordt daar niet beter van enzovoort. Integendeel. En als u zegt, maar de mens wordt er wel beter van, dan kan het alleen maar betekenen beter in materieel opzicht. En iets ruimer, maar het is hetzelfde, in puur vleeselijk opzicht. Maar dan hebben we het wel gehad, niet dokter? Dat is het dan. Hè? Dat zijn puur aardse dingen, vleeselijke dingen. Maar als ik praat over de mens, dan versta ik daar toch wat meer onder dan wat de dokter eronder verstaat, zal ik dan maar zeggen. Ja, hier durf ik dat te zeggen natuurlijk. Hè. Als mensen dat hier slikken, dan heb ik in de rest van het land geen problemen. Dus daarom probeer ik dat uit in de provincie, nietwaar? Maar goed. Maar u begrijpt hoe dat zit, hè? Natuurlijk, er zijn dingen die mensen kunnen doen namelijk, waar wij inderdaad tot op zeker niveau belang bij hebben, baat bij hebben. Dat kan zijn, maar ik moet meteen zeggen dat die dingen dan nog ter discussie staan. Het hangt er maar vanaf van welke kant we het dan bezien, maar niettemin is dat zo. Maar dat is nou niet wat je onder wijsheid zou verstaan. Dat is namelijk niet echt wijsheid. Dat heeft eraan geroken, maar het ligt er tamelijk ver naast, uiteindelijk. Waar het om gaat is inderdaad het kennen van de waarheid. Dat is wijsheid, hè? Het leren verstaan, leren zien van de waarheid enzovoort. En het hele punt is dat waar men de waarheid kent, heeft dat een uitwerking op de mens, op heel zijn wezen en ook op zijn doen en laten. Dus, zo goed als kennis van God en zijn woord inderdaad invloed heeft op heel de mens en ook inderdaad een uitwerking heeft in zijn doen en laten, vanzelfsprekend. Maar de wijsheid van de wereld staat helemaal buiten. De tegenwoordige zogenaamde wijsheid, bedoel ik, van de wereld staat sowieso buiten de maatschappij, buiten het dagelijks leven. Men heeft er in de praktijk niks aan. Het zijn maar ideeën, het zijn filosofieën, maar wat moet je ermee? Omdat het nergens toe leidt, heeft geen uitwerking op de mens, hij kan er niks mee, wordt er niet beter van, enzovoort. Het is meer een hobby voor laat die dat leuk vinden of interessant willen doen, maar daar heb je het ook ongeveer wel mee gehad. En dat geldt voor heel veel dingen. Nou, dan zal ik nu alweer een verkeerd voorbeeld noemen, want er schiet me nooit zo gauw wat goeds te binnen. Maar van de week zag ik nog een heel documentaire over metingen van van een scheur in de aardkorst bij Nieuw-Zeeland. Dat is dan het verlengde van de San Andreas breuk langs de oostkust. Langs de westkust, sorry, van Amerika. Je loopt via het noorden in de Beringstraat, loopt langs het westen van, langs het oosten van Azië, loopt het weer zo naar beneden tot langs Australië, dan precies langs Nieuw-Zeeland en dan precies tussen die twee eilanden van Nieuw-Zeeland door. Nou, daar zijn dus 6 seismologen, die hebben daar een prachtig leven natuurlijk, want die zijn alle dagen bezig met het meten van dingen die niemand voelt. Die trouwens helemaal geen fluit uitmaken, maar die meten zij, bestuderen zij, dat kunnen ze tegenwoordig waarnemen. En hebben een prachtig inzicht over de scheuren in de bodem enzovoorts. He, dat heet tegenwoordig, dat is natuurlijk niet wijsheid, dat is techniek, dat is interessant. En u zegt, ja, maar het is toch van belang om dat te weten, zeg ik, voor wie dan? Want helemaal waar het over gaat is dat er ooit een aardbeving zal komen en hoe die dan ongeveer komt. Het is leuk als je van tevoren weet wanneer die komt en hoe die komt, maar je hebt er niks aan, want je kan hem niet tegenhouden. En die stad.
Het is wel zo belangrijk dat er in de toekomst meer geld vooruitgetrokken wordt.
Natuurlijk, natuurlijk. Maar mensen, kijk maar wat ik maar wil zeggen. Ik weet dat het een beetje een slecht voorbeeld is. Want je kunt zeggen, nou, als men het op een week van tevoren weet dat gaat gebeuren, kan iedereen nog weg. Dan zou ik zeggen, ga nu maar weg. Ik zou er voor geen goud willen wonen, denk ik. Maar ik ben blij dat ik daar niet geboren ben. Want anders zou ik er misschien toch gewoon zijn blijven wonen. Ten slotte woon ik ook op een paar meter beneden de zeespiegel. Behalve dan dat ze de zeespiegel hebben weggepompt. Maar als die pompen uitvallen, dan zit ik er toch onder. Dus bedoel maar. Toch maar een bootje bouwen in de achtertuin. Naar Bijbels voorbeeld dan maar. Nee, maar wat ik maar zeggen wil, men doet die metingen en dan zeggen, ja, dat is interessant, belangrijk, maar hoe belangrijk is dat dan? Wat maakt dat nou uit? Gewoon, als je het mij vraagt, niks. Mensen trekken zich toch niks van aan. Men bouwt wereldsteden op die San Andreasbreuk, in Californië in ieder geval, hè, Los Angeles, de Engeltjes. Betekent dat, daar gaan ze waarschijnlijk naartoe dan. Maar, hè? Maar goed, maar men bouwt er een wereldstad. Men bouwt alleen wat steviger, dat het niet meteen instort bij een lichte schok. Maar men wacht niet op een lichte schok. Men weet dat er een hele zware moet komen. En men praat nou over naschokken die er zo naschokken van een vorige. Maar het is natuurlijk onzin, het zijn voorschokken van een komende. En zo zie je maar weer dat ook in die terminologie men de waarheid wegredeneert. Men wil het toch eigenlijk niet weten. Het heeft, maar goed, ik weet wat een slecht voorbeeld is. Maar wat heeft het voor zin? Het leidt tot niks. Men trekt er toch geen conclusies uit. En bovendien, wat men aan de weet komt, kan men toch ook niet verhinderen, zal ik maar zeggen. Het heeft geen enkele uitwerking op het leven. In de meeste gevallen heeft dit soort wetenschap hooguit een negatieve uitwerking. Nou, dat het angst aankweekt enzovoorts. Hè? Je moest eens weten wat voor ellende, want ik ben hier nou weer in Harmelen. Dus je moest eens weten wat voor een ellendige ziekte er allemaal bestaan. Als je dat weet, wat het allemaal voor hè? Dan zou je geen dag meer rustig leven, vrees ik. Ik tenminste niet, dus ik weet het maar liever ook niet. Hè? Wat heeft het voor zin? Ik denk dat het heel weinig zin heeft. Dan houdt de slag om de arm. Want er zijn natuurlijk dingen die je met gemak kunt voorkomen. Maar dan heb je het ongeveer wel mee gehad. Hè? In de praktijk betekent het niks. Een mens kan naar de maan. Maar ik heb al jaren geroepen, wat heeft hij daar te zoeken? Niks. Dat is me nu ook achtergekomen, geloof ik. Maar laat me zitten, hè. Een mens kan naar de maan. Dan gaat hij vanzelf wel, denk ik altijd. Hè? Maar goed, dat kan niet dan. Dat kost een boel geld. Dat is interessant. En maar proberen dat je de eerste bent. Dat is leuk. Dan krijg je een gouden medaille. Zelfs dat niet, geloof ik trouwens. Maar dat is allemaal dan al gebeurd. Dat is ooit ver tot het verleden. Wat levert zoiets op? Ik bedoel, nee, het kost alleen wat. Hè? En streelt de hoogmoed van de mens het ego. Maar er wordt er niks beters van. Integendeel. En achteraf krijgt hij een kater. Nou heb ik daar niks tegen, want ik hou van katers. Maar goed, neem me nou serieus. Achteraf krijg je alleen een kater. Van, dat heb ik nou wel gedaan, maar wat had het voor nut? Waar leidde het toe? Ik bedoel, dat heeft geen zin. Leuke hobby, het kost geld. Maar zeg nou niet dat de mens zo wijs is dat hij dit of dat kan doen. Als hij zo wijs is dat hij naar de maan kan gaan, had hij wijzer moeten zijn. Zo wijs dat hij het niet deed, uiteraard. Dat bedoel ik, hè. Maar goed, ik heb er niks tegen. Ik vond het wel leuk. In de tijd, hè. Ook aan de televisie gezeten midden in de nacht. Om te zien dat er toch verder niks gebeurde. Want die jongen die stapte 's morgens pas uit het ding. Maar goed, hè? De Armstrong, misschien lag het aan de naam, dat weet ik dan niet. Maar, de, hè? Maar zinnig ben je mal. Nou goed. Zij zijn dus ijdel. Maar wat God gedaan heeft, is de mens pakken, vatten namelijk op die wijsheid. Dat stond ook al in hoofdstuk 1, want daar stond dat de Joden het teken begeren en dat de Grieken wijsheid zoeken, maar dat niettemin de mens God niet gekend heeft door die wijsheid. Waarbij de gedachte aan de ene kant is, dat is de positieve redenering dan nog, dat die wijsheid de mens dan toch niet gebracht heeft tot God. En dat is nog de positieve gedachte, want in werkelijkheid is het natuurlijk een veel negatievere. De gedachte is dat de menselijke wijsheid hem juist in de weg heeft gestaan om tot God te komen. En zo was het namelijk altijd, ook in het verleden. In de geschiedenis van Babel en de torenbouw, al is dat dan misschien overdrachtelijk, maar niettemin was het daar toch. Hij kwam er niet, en zeker ook in de geschiedenis van het Joodse volk, met de Joodse wijsheid enzovoorts. Mooi hoor, die Joodse wijsheid. Erg interessant, weet u wel. Erg diep, erg rijk. Oh ja. In Christus zijn al de schatten der wijsheid en der kennis Gods verborgen. Zijn in Christus verborgen. Maar die Joodse wijsheid heeft hen juist verhinderd om tot Christus te komen. En dus om tot wijsheid en kennis Gods te komen. Het is dus het tegenovergestelde. En in werkelijkheid, ijdelheid en dwaasheid. En wat ons, ook mij, erin fascineert is hoe dicht men in de buurt komt, maar hoe ver men er daardoor juist vanaf blijft. Omdat men komt wel in de buurt, maar men gaat er finaal langs. En daarna, omdat je het doel mist, daarna kun je dus nog dagen, uren, maanden, dagen, jaren, weet je wel, eeuwenlang, doorfilosoferen om de eenvoudige reden dat het doel al lang voorbijgeschoten is. Dat is het verhaal. En dat is met de wijsheid van de mens in feite ook precies zo het geval. Het leidt tot niks. Nee, het leidde ook tot niks. Het kwam een eind in de richting misschien of misschien ook niet. Maar in ieder geval was de richting niet nauwkeurig genoeg. Dus het ging er altijd langs. En zo kun je een hele lange weg afleggen, en maar nergens terechtkomen. Want het is een dwaalweg dan per definitie. En dat is maar waar het om gaat, hè. En dus God vat de wijze in hun arglistigheid. Dat wil zeggen, als die wijsheid van de mens hen dan niet tot God gebracht heeft, stelt God er tegenover iets wat voor de mens volkomen dwaas is. Hij zegt, ik zal ze pakken. Zoeken ze wijsheid? Hebben ze zo'n hoge pet op van hun eigen wijsheid? Zijn ze zo hoogmoedig? Dat staat boven het volgende hoofdstuk namelijk. Want dat is dus de lijn die hier gevolgd wordt. En ik volg hem nu ook. Zijn ze zo hoogmoedig? Dan zal ik ze daarop pakken. Hebben ze liever hun eigen wijsheid dan de mijne? Nou, zegt God, dan zet ik iets tegenover wat in hun ogen dwaasheid is. En daarmee wordt de hele wereld voor gek gezet natuurlijk. En dat is ook de bedoeling. Opdat wij niet zouden roemen in onszelf, dat is vers 21, volgende vers dus min of meer, niemand dan roemen op mensen. Enzovoort, er is geen enkele reden om op mensen te roemen. De mens met zijn wijsheid kon niet tot God komen. En waar wij tot God gekomen zijn en waar ook de Korintiërs tot hem gekomen zijn, want dat staat buiten de discussie. Hij zelf zal behouden worden, weet u wel. Natuurlijk zijn kinderen Gods en als zodanig zijn zij behouden. Maar het is niet gebeurd door mensen of door menselijke wijsheid. Maar het is gebeurd door de prediking van het kruis. Het kruis van Christus, zo heette het in hoofdstuk 1 vers 17. Niet met wijsheid van woorden, zei Paulus, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Zie. En daarom, we hebben alle reden om te roemen, maar niet op mensen, maar in Christus. En dan leg ik weer naast elkaar de woorden van 1 Korinthe 3 vers 21 en de woorden van 1 Korinthe 1 vers 29 en 30. Opdat geen vlees zou roemen voor hem, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. Dezelfde gedachte als uit Colossense, uiteraard. Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dus 3 vers 21, niemand dan roemen op mensen. Dat is precies wat de Corinthiërs deden en daarmee wordt de cirkel van het verhaal gesloten. Want zij roemden op Paulus, op Apollos, op Kefas en op Christus. Als mens kennelijk dan. Dan kan in deze gemijmer de woorden van Petrus, gemijmer de woorden van Paulus. En in onze dagen zijn er ook gemijmer de woorden van de Heer Jezus. Want die heeft zelf gezegd, van Paulus begrijpen wij niet veel, maar Jezus zelf heeft gezegd, enzovoort. Alsof niet de woorden van zowel de Heer Jezus als van de apostel Paulus geïnspireerd waren. Zodat het niet aangaat om een keuze te maken, laat staan om verschil te maken. We zullen moeten zien hoe beiden inderdaad het woord Gods gesproken hebben en hoe die dingen samenhangen. En ze hebben gesproken inderdaad over Christus en over wie hij is, zijn wezen, zijn werk en ook bovendien over zijn werk in onze tegenwoordige tijd. En dat is maar waar het om gaat, zodat wij zouden roemen niet in mensen, maar inderdaad wel degelijk in Christus. Maar niet in het vlees uiteraard. En indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dat is ook Korinthe, ja, het is 2 Korinthe natuurlijk, maar zo Korinthe, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Dus inderdaad, wij roemen in degene die gezeten is aan de rechterhand Gods, in wie inderdaad alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Niemand dan roemen op mensen, laat staan dat wij zouden roemen in onszelf, of een hoge dunk zouden hebben van onszelf of van onze wijsheid. Want staat er, het is alles uwe. Alles is uwe. Het staat hier natuurlijk niet zo uitgebreid, maar de gedachte is gewoon dat wij, eventueel Korintiërs, maar dat wij deel uitmaken van die gemeente die een positie heeft ontvangen, uitermate verhoogd, niet alleen boven de aarde, niet alleen boven de volkeren, zelfs boven Israël en zelfs boven de engelen, boven de overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Natuurlijk, dat was Efeze, dat weet ik. Maar die positie hebben de Korintiërs net zo goed ontvangen, waarbij alle dingen aan hen onderworpen zijn. Dat staat er toch, alles is uwe. Er is geen eenvoudige manier, vrees ik, om het te zeggen, maar niet tenminste duidelijk genoeg. Alles is van u. En als u zegt dat het niet aangaat om Efeze te citeren, dan zeg ik nou, ik citeerde Efeze, maar ik dacht aan Korinthe. Even een bladje omslaan. Ik dacht aan 1 Korinthe 6. Want daar staat het ook. Alleen eenvoudiger dan het in Efeze staat. Maar het staat er. Want er staat in 1 Korinthe 6 vers 2. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En dan nog een keer. En indien door u, dat zijn dus die heiligen. Je zou niet op de gedachte komen dat Korintiërs heiligen waren. Waren het niet dat het er gewoon staat. Niet alleen hier, maar in hoofdstuk 1 natuurlijk al. Toch? Niet op grond van hun gedrag of hun wandel, maar op grond van dat ze deel hebben aan Christus, in Christus zijn, en dus deel uitmaken van die tempel en hoe het maar heten mag. En weet gij niet dat? Ik was eigenlijk van plan geweest om met u al die schriftplaatsen op te zoeken waarbij de apostel Paulus zijn zinnen begint met weet gij niet dat? Heb ik nog eens wat leuks te doen, ik geef het maar door. Ik doe het nou dus niet met u, want het kostte me te veel tijd. Maar die ene was, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Maar daar heb ik al zo lang over gesproken dat ik dus nou niet verder meer over uit durf te wijden. Zeker niet over die uitdrukking alleen. Maar hier vind je er ook zo een. Weet gij niet dat? Weet gij niet dat zoveel als gij Christus Jezus gedoopt zijt, gij in zijn dood gedoopt zijt en in zijn opstanding enzovoorts. Maar dat was Romeinen 6, om maar eens wat te noemen. Maar het gaat over hetzelfde. Weet gij niet dat gij deel hebt aan Christus? En weet gij niet dat alle uitspraken in de Bijbel over Christus, de opgewekte wel te verstaan, dat het uitspraken zijn over de gemeente? En dat is ook alle uitspraken in het oude, maar ook in het nieuwe, over de opgewekte Christus uitspraken zijn over de gemeente, want gij zijt in Christus. Ik zeg altijd, wat betekent die uitdrukking in Christus zijn nou anders? Wat kan het nou in de praktijk gewoon anders betekenen dan dat inderdaad wij deel hebben gekregen aan al die dingen die aan Christus gegeven zijn, en de dingen die aan Christus gegeven zijn worden ons opgezond vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Alleen dat er daarbij ook sprak over de gemeente, dat weet je pas op het moment dat over de gemeente gesproken wordt. En gezegd wordt dat die in Christus is. En dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening, zelfs in de hemel. Dat laatste staat alleen in Efeze bij, maar het eerste staat gewoon in Romeinen ook, hè. Al, de eerste Nieuw Testamentische brief al, hè. Dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. Nee, de uitdrukking staat er niet, maar de gedachte wel. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Of weet gij niet dat wij vroeger in Adam waren en deel hadden aan zijn ongerechtigheid en aan zijn dood en aan zijn zonde? En dat wij nu zijn in de laatste Adam, in Christus, en nu deel hebben dus aan zijn rechtvaardigheid en aan zijn leven enzovoorts. Romeinen 5. Dat is toch hetzelfde, of niet? Daar staat feitelijk dat wij vroeger in Adam vervloekt waren met elke stoffelijke, aardse, maar in ieder geval materiële, zichtbare, zielijke eigenlijk, vervloeking, weet je wel. En dat wij nu in Christus, de laatste adel, gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Dat is wat er staat. Nee, zo staat het er niet, maar zegt dat is wat er staat. En zelfs veel uitgebreider dan in Efeze, als u het mij vraagt. Ja, maar goed. Maar weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Wij, heiligen, ook Korintiërs, indien door u de wereld geoordeeld wordt. En Korinthe 6, dus vers 2, hè. Indien door u de wereld geoordeeld wordt. De wereld. En als u zegt, ja, maar dat is niet van de gemeente, want het gaat over Israël, want die zullen de wereld oordelen. Dan moet ik u zeggen, waar heb ik dan gelezen in de Bijbel dat de Israëlieten, dat de gelovige Israëlieten de engelen zouden oordelen? En dus een positie hebben ontvangen hoger dan de engelen? Waar heb ik dat dan gelezen? Dat kan toch helemaal niet? Dat is een aardse positie en dat is onder de engelen. En toch staat er in de volgende verse, even kijken, of zo, vers 3, nee, volgende vers, vers 3. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan, waarmee men gezegd wil zijn dat engelen een ander leven hebben dan degene die op aarde wonen, zodat je onder engelen hier niet mag verstaan mensen, boodschappers hier op aarde. Want dat is nog altijd dit leven dan. Zodat je maar weer ziet dat de toepassing van het woord engelen vanzelf verklaard wordt in de context. Niet door het woordenboek, maar wel door de context. Hoe dan ook, die Korintiërs maakten deel uit van dat volk dat de wereld zou oordelen en dat zelfs de engelen zou oordelen. Er kan geen misverstand over bestaan. Dat is dezelfde gedachte als in Efeze, namelijk dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Deel hebben aan zijn, of in hem gedoopt zijn, Romeinen 6, en dus deel hebben aan zijn dood en aan zijn opstanding en aan zijn hemelvaart uiteraard, of beter is natuurlijk te zeggen, en deel hebben aan zijn verhoging. Want hemelvaart, dat is niet helemaal de goede term in dat verband. Maar aan zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. En het wordt van die Korintiërs hier ook gezegd. Deel aan Christus, deel aan dat huis, de tempel Gods. Deel aan zijn positie boven de engelen. Zoals in al die andere brieven ook. En inderdaad, een positie daarboven. Dat betekent dat alles wat daaronder is, door dat wat boven is, geoordeeld zal worden uiteindelijk. En geregeerd zal worden. En wij hebben deel aan de heerschappij van Christus. En dat is alleen boven de engelen, zodat wij hoger zijn dan de engelen. Ach, wat sta ik ons te vertellen, wij hebben deel aan de aartsengel. We zijn leden van het lichaam van de aartsengel, of niet? Maar goed, daar hadden we het een andere keer over. Maar dat is hetzelfde, dezelfde gedachte, feitelijk. Nou, terug naar 1 Korinthe 3 dan maar. Want over succes hebben we later nog wel eens. Niemand roemen op mensen, want alles is uwe. Ik weet niet precies wat er staat voor een uitdrukking voor alles. Het maakt me ook niet uit, want in de praktijk blijkt wat er ook precies staat, dat er in besloten wordt, in ieder geval al die dingen die hier beneden zijn. Dingen waaraan we niet onderworpen zijn, maar waaruit zijn wij zijn getrokken en waarboven wij geplaatst zijn. We zijn niet zomaar een huis, we zijn een tempel Gods. En dat is het hoogste huis, hiërarchisch dan, of hoe heet dat, in rangorde, weet je wel. Het hoogste huis wat je hebben kunt. Letterlijk niet altijd, al hoort het eigenlijk wel zo natuurlijk dan. Maar overdrachtelijk uiteraard wel. Daar hebben wij deel aan. En vandaar dat Paulus een beetje de spot met hen drijft in 1 Korinthe 6. Wanneer hij zegt wat het voor een onzin eigenlijk is. Dat gelovigen, wedergeboren mensen, heiligen dus, die delen hebben aan die tempel gods en aan Christus. En met hem die hemelse positie hebben ontvangen, zelfs boven de engelen. Dat die mensen hier in de wereld bij ongelovigen hun recht gaan zoeken. Dat is een bespottelijke zaak, want de gedachte is juist dat wij als gelovigen het recht zouden voortbrengen over hen. Weliswaar in de toekomst, maar goed. Maar je moet de dingen niet omkeren. Recht hier beneden is trouwens toch een fictie. Dat bestaat namelijk helemaal niet. Wat hier beneden wel bestaat is voordeel en nadeel. Dat kan je zoeken natuurlijk. Dat is begrijpelijk ook redelijk. Maar recht, dat is een heel naïeve gedachte, laat ik u dat vertellen. Heel naïeve gedachte. Hè? Je moet af en toe maar eens luisteren naar wat de rechters daar zelf van zeggen. Dan is dat duidelijk genoeg, hè? Nee, dat komt vaak genoeg. Ik hoor het vaak genoeg op de radio, weet je wel. Met het oog op morgen. Dat vind ik altijd een leuke titel, met het oog op morgen. Hè? Zoek die dingen die boven zijn, denk ik altijd. Maar goed, met het oog op morgen. En dan hoor ik weer eens een keer een paar de rechters inderdaad met elkaar praten over het verschil in rechtspraak en hoe het komt dat de ene rechter de andere uitspraken doet dan de andere en de ene geeft grotere straf dan de andere. En dat, waar ze het over hebben is het gewoon het verschil in onrecht. Maar niet over recht. Hè? Toch? En over de prijs ervan. Want dat komt er dan nog eens een keer bij, hè? Maar goed, laten we het daar dus maar niet over hebben. Het heeft geen zin. Wij zouden ons bewust zijn inderdaad van die veel hogere posities. Eén die ons recht doet, dat is God. En dat gebeurt uiteindelijk bij de afsluiting uiteraard van de balans. U kent toch hoe dat gaat bij een balans, hè? Die moet aan het eind kloppend gemaakt worden met de post winst of verlies. Dat is het gewoon, hè? De balans wordt in evenwicht gebracht door de post winst. Dat weet u toch of niet? Of zeg ik het niet goed? Want zo is het wel. Misschien dat ik het niet helemaal goed zeg, maar dat is het, hè? Zodat beide kanten, debit en credit van de balans, die moeten op hetzelfde getal eindigen. Maar ze worden in balans gebracht door de laagste post op de balans eigenlijk. Want dat maakt ons sluitend. Het verschil namelijk tussen die twee is of winst of verlies.